Maar de mooiste vergelijking eigenlijk, flutpakket is natuurlijk, klinkt lekker, maar is vooral één woordje, is die van Jimmy Dijk, die vergeleek dat een heel grote uitslaande brand nu met een waterpistool moet worden geblust. Rond dat kopje soep gaan ze echt met een grote boog omheen lopen.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en na de mislukte asielwetten gloort er hoop in Den Haag. Nederland krijgt namelijk een steunpakket, maar wat zit erin? Hierover ga ik in gesprek met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja, wat is er? Hoeveel is er voor begroot en waar gaat het steunpakket nou precies naartoe?
Nou, dat zijn meteen wel de serieuze vragen. Er is voor bijna een miljard euro begroot, 967 miljoen euro in totaal. Maar het pakket is gisteren in het Kamerdebat ook meteen al opgeplust. Maar voor we daar naartoe gaan, wat het kabinet zelf voornemens was, zijn eigenlijk allemaal een heel mandje vol aan maatregelen. Bijvoorbeeld je kilometervergoeding die onbelast is, stijgt van 23 cent naar 25 cent. Maar daarnaast wordt ook het energienoodfonds voor huishoudens die nu al in de knel komen vanwege een hoge energierekening. Daar gaat ook nog eens bijna 200 miljoen euro naartoe. Maar bijvoorbeeld ondernemers in de visserijsector kunnen op 25 miljoen euro rekenen om dat te investeren in het minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Boeren krijgen ook zo'n bedrag, maar dan om minder kunstmest en energie te gaan gebruiken. En voor ondernemers die zakelijke busjes inzetten, wordt de wegenbelasting gehalveerd. En voor vrachtwagens gaat zelfs helemaal het minimumtarief gelden voor die wegenbelasting. Nou, dat alles bij elkaar, als je het dan allemaal zo optelt, kom je dus aan die 960 miljoen euro. Maar nu denken waarschijnlijk veel mensen, jij ook Sam, ja, dit is wel een hele vergaarbak. Maar wat merk ik er dan van?
Ja. Ja. Ja, en waar ik zelf ook aan zat te denken is dat dit klinkt als veel, omdat je er van alles opnoemt. Maar een miljard, dat is het niet zoveel.
Nee.
Voor het steunpakket, geloof ik.
Gisteren in de mooiste vergelijking, er kwam heel veel voorbij woensdag in het Kamerdebat. Geert Wilders noemde het een flutpakket. Dat werd volgens mij ook overgenomen door Gidi Markensauer van de groep Markensauer. Ik geloof dat zelfs Joost Eertmans het ook zo noemde, maar weet ik niet helemaal zeker. Maar de mooiste vergelijking eigenlijk, flutpakket is natuurlijk, klinkt lekker, maar is vooral één woordje, is die van Jimmy Dijk, die vergeleek dat er een heel grote uitslaande brand nu met een waterpistool moet worden geblust. Ja, daar moest ik wel, en ik was niet de enige, toch wel een beetje om lachen op de tribune. Dijk, net als veel anderen in de oppositie, vinden dat het pakket te klein is en ook nog eens veel te laat komt. Er wordt veel gewezen naar bijvoorbeeld Italië en Griekenland, die al weken geleden de accijnzen op brandstof hebben verlaagd. Want dat is toch het meest tastbare punt. Ik denk ook het punt waarop veel mensen merken dat er toch echt wel iets aan de hand is met die Iran-oorlog en de afsluiting van die Straat van Hormuz. Dat zijn de prijzen aan de pomp. Maar die laat het kabinet dus onaangetast. Er komt geen extra accijnskorting. Omdat het kabinet zegt, ja, we weten niet hoe deze oorlog zich verder gaat ontwikkelen. We kunnen nu wel de accijnzen verlagen, maar dat kost gruwelijk veel geld. Veel meer dan die miljard euro die nu voor dit eerste pakket is uitgetrokken. Liever houden we ons kruid droog.
Ja, er wordt eigenlijk gewoon ook wel vanuit de Kamer heel erg geroepen om een heleboel gratis bier. En nu geeft het kabinet één rondje en blijkt de Kamer niet tevreden te zijn.
Je wil ook altijd nog de bitterballen bij
je bier moet blijven doorgaan.
Gelijk, natuurlijk. Dat is ja. Wel een beetje, zeg maar, er is natuurlijk veel te zeggen dat het pakket, dat het best even heeft geduurd voor er een pakket komt. Maar bijvoorbeeld zo'n accijnskorting, ja, dat kan zomaar een gebed zonder end zijn. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Oekraïne-oorlog in 2022, werd ook een tijdelijke accijnskorting ingevoerd. Die is nog altijd actief. En ik begrijp dat de prijzen aan de pomp echt heel hoog zijn. Tanken is niet leuk op dit moment. Was het al nooit eigenlijk in Nederland. Maar het kwartje van Kok, wat ook gisteren in het debat weer terugkomt. Ja, die tijdelijke accijnskorting uit 2022 heeft daar al een beetje mee geholpen. Alleen ja, het blijft een forse prijs aan de pomp die je betaalt.
Ik wil toch ook wel even ingaan op die kritiek die je net eventjes noemde. Dat het best lang geduurd heeft. Waarom heeft het in Nederland zo lang geduurd voordat er met een pakket werd gekomen? Als we zien dat in omringende landen de maatregelen veel sneller zijn genomen.
Omdat het kabinet echt doelgericht, zoals ze het dan zelf noemen, maatregelen wilde treffen. Het wil niet een soort generieke maatregel nemen, zoals bijvoorbeeld die accijnzen of een maximum prijsplafond, wat we ook nog wel kennen uit de energiecrisis als gevolg van de Oekraïne-oorlog uit 2022, toen er maximum prijzen op stroom en gas werd ingevoerd. Dat zijn heel kostbare maatregelen die iedereen heeft daar wat aan. Dus ook heel veel mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. En dat is eigenlijk waarom het kabinet nu wat meer tijd heeft genomen. Maandag lag er een Kamerbrief van 32 kantjes. Vol met informatie over dit pakket. Maar ook met wat het kabinet nog allemaal zou kunnen doen als de oorlog in Iran voortzet, als de huidige wapenstilstand toch weer, als het conflict daarna toch weer gaat oplaaien. En die straat van Hormuz, die uiteindelijk zoveel impact heeft op de hoge energieprijzen wereldwijd, voorlopig nog geblokkeerd blijft. En daarom, in stukken die wij hierover schrijven, noemen we het ook altijd het eerste steunpakket. Want het is zeker niet uitgesloten dat er meer komt. Alleen we weten dat op dit moment nog niet.
Nog meer gratis bier. Uiteindelijk komt het misschien gewoon nog een rondje komt eraan. Je had het er net over dat het pakket ook een beetje is opgeplust. Daar wil ik nog wel even op ingaan. Want in dit geval heeft de coalitie wel de suggestie van Pro overgenomen om ook wat te doen aan de treintickets. Hoe zit dat precies?
Ja, Progressief Nederland kwam enkele weken geleden al met een plan, eigenlijk gestolen uit Duitsland, om een goedkoper openbaar vervoerticket te maken. Dat voorstel werd gisteren in het debat nog eens herhaald door pro-leider Jesse Klaver. Ja, en dat werd echt welwillend omarmd. Je zou bijna zeggen doodgeknuffeld. Maar het plan is nog in leven. Het gaat er daadwerkelijk komen om in de zomermaanden, en nou ja, wat de zomermaanden dan precies zijn, die definitie volgt nog. Maar om dan een goedkoop ticket voor de daluren in het openbaar vervoer aan te bieden aan eigenlijk iedereen in Nederland. Je kan dan voor een paar tientjes, is het idee, buiten de spits in de trein, tram, metro, bus stappen en toch je bezoekjes afleggen. Klaver zei daar zelf over in het debat. Het openbaar vervoer is sowieso te duur. Nou, dit helpt daarbij. En zorgt ook nog eens voor dat we misschien iets minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken. Ook al zal het misschien niet direct heel veel zijn. Maar als mensen voor de ritjes naar bijvoorbeeld het familiebezoek de auto laten staan, dan zou het al een succes zijn in zijn ogen. Het gaat wel toch ook nog wel flink wat kosten. De precieze inschatting is nog onduidelijk. Maar in het debat gisteren kwam toch al gauw een bedrag van boven de 100 miljoen euro uit. Dus dat is toch eigenlijk 10% bovenop het pakket wat er nu ligt. En de dekking daarvoor moet ook nog wel flink gezocht worden. Maar premier Jette, die omarmde het gisteren helemaal. Die zei dat er welwillend naar gekeken gaat worden en het kabinet zich hier echt voor gaat inzetten. Dus reken er eigenlijk maar op, als dit uitvoerbaar is, als ze eruit komen met de NS en alle andere aanbieders van openbaar vervoer, dan kan je goedkoop door Nederland reizen buiten de spits in de zomer.
Nou, dat klinkt prachtig. Ik ga ervan uit dat dat dan wel moet lukken. Ik was wel benieuwd, omdat misschien als buitenstaander voelt dat een beetje zo. Ik heb niet het gevoel dat er heel veel succesvolle samenwerkingen al zijn geweest tussen de oppositie en de coalitie. En ik vroeg me af hoe belangrijk dit nou is bijvoorbeeld voor Jesse Klaver, dat hij een keertje toch zo'n meerderheid en een eigen idee tot wasdom heeft gekregen. En ook in hoeverre het belangrijk is voor Rob Jette.
Nou, het is inderdaad echt een eerste handreiking eigenlijk van Rob Jette naar Jesse Klaver. Of andersom zou je kunnen zeggen dat het een goed idee is.
Ze reiken elkaar de hand.
Progressief Nederland, dus dat ze inderdaad samen elkaar de hand reiken. Want tot nu toe wilde dat maar niet echt van de grond komen. Ik vind ook de lijn die Progressief Nederland kiest moeilijk moeilijk. Het wordt voor mij moeilijk duidelijk wat eigenlijk de lijn is eigenlijk. Welke lijn hebben ze nou? De ene keer is er echt keiharde kritiek uit de keel van Jesse Klaver op het kabinet. De andere keer gaat het toch weer over een handreiking aanstuur op een akkoord, zelfs dat ze zouden kunnen sluiten. Nou, dit is een eerste piketpaaltje, om het maar zo te noemen, van een samenwerking over links van het kabinet met Progressief Nederland. En dat kan wellicht wel de opmaat zijn naar meer. Want komende zomer, als wij allemaal in het openbaar vervoer goedkoper kunnen reizen, moeten ze in Den Haag druk gaan vergaderen over de begroting op Prinsjesdag. Ja, en dat is toch voor minderheidskabinet iets ingewikkelder. Want je hebt die steun van in ieder geval een oppositiepartij nodig. Nou, dat kan natuurlijk over rechts of over links. Nou, met dan de omarming van dit voorstel is er in ieder geval een opening geboden aan de linkse oppositie, aan Progressief Nederland.
Ja, we hebben natuurlijk dinsdag ook nog gesproken over de gestrande asielwet. Ik kan me voorstellen dat het een flinke schokgolf door Den Haag heeft doen gaan. Hoe gaat het eigenlijk met de sfeer op de Haagse wandelgangen sinds die wetten zijn gesneuveld? Ik kan me voorstellen dat mensen toch een beetje in de war ervan zijn.
Je merkt toch wel dat er wat dingen zijn verschoven en ook dat iedereen wel zijn eigen positie inneemt. Gisteren voor dat debat over de energiemaatregelen werd Rob Jetten ook nog ondervraagd door de pers over wat er nou precies zich heeft afgespeeld dit weekend. Tussen hem als premier en partijleider van D66 en de senatoren van D66, die uiteindelijk dus niet voor de wet hebben gestemd. Je merkt dat Jetten daar nou ergens van gedachten gewisseld. De meest vage term ooit om te beschrijven wat er nou precies gebeurd is. Heeft hij ze nou wel of niet onder druk gezet? Is er een wedstrijdje politiek armdrukken geweest tussen Boris Dittrich, de D66-senator die het woord voerde op dit onderwerp, en premier Rob Jetten? En heeft Jetten dat dan verloren? Ja, we weten het eigenlijk niet, terwijl ik het wel graag toch zou willen weten. Het laat in ieder geval zien dat Jetten zelf toch wel een krasje heeft opgelopen met hoe dit is gegaan. En daarnaast zag je ook heel duidelijk hoe de VVD toch ook echt zijn eigen strategie heeft in dit kabinet. Want je zag dat Ruben Brekelmans als fractievoorzitter van de VVD een veel hardere lijn, veel kritischere lijn tegen D66 koos. Hij zei dat hij teleurgesteld was. Maar even later kwam Dylan Jezielges, minister van Defensie, vicepremier en partijleider van de VVD, nog even een statement afgeven. Nou, die teleurstelling liet ze echt in de mond van Ruben Brekelmans liggen. Ze baalde wel flink, maar hoopte dat het kabinet, waar zij natuurlijk ook onderdeel van is, heel snel weer vaart gaat maken met de aanpak van asiel. En Jetten beloofde gisteren ook dat er heel snel binnen een paar weken een reparatiewet, of eigenlijk meer een wet gaat komen die nu de maatregelen die niet door de Eerste Kamer zijn gekomen alsnog gaan voorstellen en alsnog ervoor gaat zorgen dat daar dan wel een meerderheid voor komt.
Ik zag in de nasleep van van die gestrande asielwet wel nog PVV Eerste Kamerlid Alexander van Hattem, die wond er geen doekjes om over wat hij vond van D66. Die drukte zich stevig uit. En ik vroeg me eigenlijk af of je ook van D66'ers eenzelfde soort retoriek ziet tegenover de PVV'ers. Want ik kan me voorstellen dat zij elkaar van alles kunnen verwijten op deze manier.
Over en weer zijn die verwijten er zeker. En je merkt het ook in de woorden van het kabinet. Daar hebben ze echt gekozen, dat is bedacht denk ik door de woordvoerders, om die term politieke sabotage van de PVV optimaal op Geert Wilders en zijn partij te drukken. Want uiteindelijk blijft D66 heeft een gek verhaal met wel de wetten willen uitvoeren, maar er niet voor stemmen. Maar van de PVV is natuurlijk ook onbegrijpelijk dat Geert Wilders en Marjolein Faber, de bedenker van deze wetten, in de Tweede Kamer nog voor de wet hebben gestemd en voor de aanpassing op de wet, om vervolgens de PVV Eerste Kamerfractie de ruimte te geven om tegen te stemmen. Dat is gewoon een heel maffe situatie die in eigenlijk niet uit te leggen is. Ik kan me voorstellen dat eigenlijk iedereen denkt, wat is hier nou gebeurd? Ja, Den Haag ligt weer eens met zichzelf overhoop. Het is in ieder geval geen vrij beeld.
Nee, en je zei net al dat de coalitie dan nu dus met een nieuw pakket aan asielwetten gaat komen. Ja, daar komt niet een soort kopje soepregeling in, denk ik. Dat wordt allemaal iets minder streng dan het strengste asielbeleid ooit. Heb je al enig idee hoe dat in elkaar gaat zitten?
Daar rond dat kopje soep gaan ze echt met een grote boog omheen lopen. Ik denk dat Bart van der Brink, de asielminister van het CDA, dat die veel kopjes koffie gaat drinken in de Tweede Kamer om echt te kijken waar ligt nou de ruimte om, nou ja, te zorgen dat er echt steun gaat liggen voor de extra maatregelen die het kabinet wel nog wil treffen. Dat gaat onder meer om de vergoedingen die het IND moet betalen aan asielzoekers als de aanvraag te laat wordt behandeld. Dat die vergoedingen niet meer hoeven worden uitgekeerd. Het gaat echt om maatregelen die boven het Europese migratiepact komen te liggen. Zodat Nederland daadwerkelijk serieus streng asielbeleid heeft en niet alleen maar in het Europese gemiddelde meegaat.
Nou, en zo gaat het grote asielverhaal door. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot dinsdag, Victor.
Tot dinsdag.